onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van de Heer Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we samen zingen uit Psalm 17 en dan van het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden, wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heillicht voor. En wat daar verder volgt, Psalm 17 en dan van het derde vers. Schriftlezing uit Gods heilige woord zal deze middag zijn uit Lucas 5 van vers 1 tot en met 11. Lucas 5 van vers 1 tot en met 11, maar doen wij vooraf met de kerk der eeuwen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof, met de woorden uit de 12 artikelen, waarop aansluitend zingen ook uit Psalm 2 en dan van het 7e vers.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Lucas 5 vanaf vers 1 tot en met 11. En het geschiedde als de scharen op hem aandrong om het woord van God te horen dat hij stond bij het meer Genezareth. En hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggende en de vissers waren daaruit gegaan en spoelden de netten. En hij ging in een van die schepen, het welk van Simon was, en bad hem dat hij een weinig van het land afstak. En nederzittende leerde hij de scharen uit het schip. En als hij afliet van spreken, zeide hij tot Simon, steek af naar de diepte en werp uw netten uit om te vangen. En Simon antwoordde en zeide tot hem, Meester, wij hebben de gehele nacht overgearbeid en niets gevangen. Doch op uw woord zal ik het net uitwerpen. En als ze dat gedaan hadden, besloten zij een grote menigte van vissen en hun net scheurde. En zij wenkten hun medegenoten die in het andere schip waren dat zij hen zouden komen helpen. En ze kwamen en vulden beide de schepen, zodat zij bijna zonken. En Simon Petrus, dat ziende, viel neder aan de knieën van Jezus, zeggende, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Want verbaasdheid had hem bevangen, en allen die met hem waren over de vang der vissen die zij gevangen hadden. En desgelijks ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die Simons medegenoten waren. En Jezus zeide tot Simon, vrees niet, van nu aan zult gij mensen vangen. En als zij de schepen naar land gestuurd hadden, verlieten zij alles en volgden hem.
Gemeente, laten we samen zingen uit Psalm 95. En dan van het tweede en het derde vers. De Heer is groot en heerlijk God. Een koning die het zaligst lot ver boven alle goon kan schenken. En wat er verder volgt in het tweede en in het derde vers ook van Psalm 95. gemeente, met Gods hulp, wil ik ook u deze middag het woord Gods prediken. En wel uit het gedeelte wat we ook samen hebben gelezen, in Lucas 5. En dan lees ik u alleen nog het 8e vers. Lucas 5, het 8e vers, waar we zo Gods woord lezen. En Simon Petrus, dat ziende, viel neder aan de knieën van Jezus, zeggende: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Thema van de prediking deze middag: een wonderbare visvangst. En hopen we stil te staan bij drie aandachtspunten. Is als eerste punt een wonderlijke opdracht. Ons tweede punt een ootmoedige reactie. En ons derde punt een troostvol antwoord. De wonderbare visvangst. Ons eerste punt een wonderlijke opdracht. Ons tweede punt een ootmoedige reactie. En ons derde punt een troostvol antwoord. Kinderen, vanmiddag overdenken we samen een geschiedenis. En deze geschiedenis vindt plaats in het noorden van het land Israël, bij het meer van Galilea. En Lucas spreekt hier zo over het meer van Genezareth. Maar er wordt eigenlijk hetzelfde meer mee bedoeld. En waarschijnlijk verkeert hier Jezus aan de noordkant van het meer, bij het kleine plaatsje ook Capernaum. En ook zoals op deze dag, waar de geschiedenis wordt van beschreven, zijn er heel veel mensen in de morgen al bij de Heer Jezus gekomen. Overal vandaan. Farizeeën, Romeinen, inwoners uit de omgeving, kinderen en ouderen. En ze willen allen Jezus wel horen. Want hij gaat daar rond in al die plaatsjes rond het meer van Galilea en predikt daar. En ze luisteren ook naar zijn preken. We lezen dat ook zo in het eerste vers. Dat Jezus het woord Gods verkondigt. Hij is van de Vader gezonden naar deze aarde. En ook in zijn preken verklaart hij ook zijn Vader wie hij is. Maar we lezen niet echt van de inhoud van de preek daar bij het meer van Galilea. En toch weten we wat de inhoud van zijn prediking is geweest. Oh, dat lezen we zo in Marcus 1, waar we zo lezen: predikende het evangelie van het koninkrijk Gods en zeggende: de tijd is vervuld en het koninkrijk Gods nabij gekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Jezus predikt bekering en vergeving van zonde. En gemeente, diezelfde boodschap moet ook vandaag nog verkondigd worden. Bekeert u, verlaat de slechtigheden en gelooft het evangelie. En zo mogen al Gods dienaren uitgaan. En Jezus heeft gepredikt, waarvan in het Oude Testament al van was gesproken, dat hij zal komen naar deze aarde en het woord Gods uitdragen, verkondigen vrijheid aan gebondenen, openheid, opening van de gevangenis en troost voor treurende. We lezen in de Bijbel dat Jezus daar gestaan heeft ook, bewogen zijnde met de scharen die om hem heen stonden. En kinderen, er komen steeds meer mensen erbij. Want we lezen zo in het eerste vers: en als de scharen op hem aandrong, en een grote menigte van mensen staat eigenlijk dus om hem heen. En ze komen eigenlijk steeds dichter op de Heer Jezus af. En dan moet steeds verder een stapje naar achteren doen. De scharen dringt op hem aan. En dan lezen we zo dat de Heer Jezus om zich heen kijkt. En als hij dan zo die scharen op hem ziet afkomen, al die mensen, dan gaat hij steeds dichter richting de oever ook van het meer van Galilea. En dan ziet hij daar twee schepen op de oever op het strand van het meer liggen. En dan moeten we niet denken aan grote boten, maar twee kleine bootjes, vissersbootjes, liggen daar op het strand. En bij die boten zijn ook mensen aan het werk, vissers. Want het is ook vroeg nog in de morgen. En deze vissers hebben de hele nacht gewerkt. En nu vanmorgen zijn ze bezig om hun netten schoon te maken en weer klaar te maken voor de aankomende nacht. Om dan weer het meer van Galilea op te gaan, hun netten uit te werpen en te vissen. En die vissers die nou nog volop aan het werk zijn daar, die kennen ook Jezus. Ze weten wie hij is. Want we lezen zo dat het zijn Simon Petrus en zijn broer Andreas, Jacobus en Johannes. En wat hadden ze op een wonderlijke wijze Jezus leren kennen. Dat had plaatsgevonden in het zuiden van Israël. Toen ze daar waren onder de prediking van Johannes de Doper. Waar Johannes de Doper zo'n ernstige preek ook had gehouden. Bekeert u, bekeert u. Maar ook, de Bijbel ligt al reden aan de wortel van de boom. Of als we geen goede vrucht voortbrengen, dan zullen we worden uitgehouden. Met vurige warp. Ze hebben die prediking gehoord. Ze hebben er steeds onder verkeerd. Maar op een dag hebben ze ook Johannes gezien. Dat hij zijn hand uitstrekte en wees naar een persoon. Zie het lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. Eerst hebben ze nog niet zoveel van begrepen. Maar de volgende dag was Jezus weer onder de scharen. En toen heeft Johannes hem weer aangewezen. Zie het lam Gods. En wat ging toen hun hart naar hem uit. Al hun hart was brandende. Naar deze Jezus. Want hij is de lang beloofde Messias waar ze ook naar uit hebben gezien. Naar de verlossingen Israëls. En kinderen, toen hebben ze gevraagd, hè, waar woont u? Toen zijn ze in dat huis bij de Heer Jezus geweest, hebben ze onderwijs ontvangen. En Johannes is het nooit meer vergeten. Hij schrijft het later. Het was om 4:00 in de middag. Zo om de 10:00. Dat we toen echt de Heer Jezus hebben leren kennen. O, deze vissers geloven dat de Heer Jezus de lang beloofde Messias en zaligmaker is. En nu loopt de Heer Jezus naar die twee bootjes toe. En in het bijzonder naar de bootje ook van Simon Petrus. En hier wordt Simon ook bij zijn oude naam genoemd, aangesproken. Simon. O, de Heer had hem al geroepen tot discipel. Maar nog waren de discipelen niet hele dagen bij de Heer Jezus. Ze hadden nog een oude beroep ook als visser. En vandaar ook de naam Simon. En dan gaat de Heer Jezus tot Simon spreken. Simon, ik wil in jouw bootje gaan. En wil gaan varen is een stukje het meer op. En zo zien we daar Jezus in die boot gaan. En Simon die brengt dat schip een stukje verder het meer van Galilea op. En op een moment moet hij gaan stil liggen. En dan vanuit dat bootje gaat de Heer Jezus die grote scharen van mensen die nou op het strand staan op de oever van het meer van Galilea toespreken en predikt Gods woord daar. Hij onderwijst hen uit de schriften. Hij zit daar in dat scheepje. En hij leerde de schaar. Van daaruit wie hij is. Hij geeft onderwijs. En zo heeft Simon zijn scheepje beschikbaar gesteld voor het werk in Gods koninkrijk. En ouderen en jongeren. Hoe is dat bij ons, hè? Er is veel te doen soms, vaak, in het dienst van de Heer. En ik weet niet hoe het in de gemeente van Den Haag is. Maar er zijn in gemeentes best wel eens zorgen. Of er wel voldoende jeugdvriendenleiders zijn. Of andere taken niet meer vervuld kunnen worden. Omdat mensen geen tijd hebben. Maar zeg niet te snel nee, als u wordt gevraagd voor de dienst van de Heer. U kunt op zoveel verschillende terreinen in het kerk dienstbaar zijn. En wat is ook de dienst van de Heere, jou jongeren, maar ook u ouderen waard? Besef dat wij de tijd hebben gekregen van God onze Schepper. En ook onze talenten, onze gaven, die hebben we van God gekregen. En eigenlijk alles in deze wereld staat ten dienste van uw koninkrijk komen. We hebben wel ons dagelijks werk. Er moet inkomen zijn. We moeten voedsel kunnen kopen. Maar toch, deze gehele wereld staat in het teken van de heilsgeschiedenis. En de wereldgeschiedenis is er eigenlijk ondergeschikt aan. En hoe richt u nou uw leven in uw tijd? Als u gevraagd wordt voor iets binnen de gemeente. Petrus gaf zijn scheepje voor het werk in Gods koninkrijk. En de Heer heeft het ook willen zegenen. En zo wil de Heer ook die arbeid die we mogen doen in Gods koninkrijk zegenen. En dat kan heel verschillend zijn. We hoeven niet allemaal jeugdvereniging leider te worden of iets. Er zijn zoveel taken. Maar als u gevraagd wordt, denk maar eens aan deze geschiedenis. En Simon gaf het scheepje aan Jezus. En zo predikt Jezus daar vanaf het meer tot de mensen. En waarschijnlijk heeft hij gepredikt tot aan het begin van de middag. Een lange preek heeft hij gehouden, jongeren. En maar dan geeft hij Simon Petrus de opdracht. Steek af naar de diepte en werp uw netten uit om te vangen. Petrus krijgt een wonderlijke opdracht. De netten liggen in de boot. Die zijn klaargemaakt voor de aankomende nacht. Om dan te gaan vissen. Maar dan moet hij vandaag overdag al nu zijn net gaan uitwerpen. En dan denkt Petrus terug aan de afgelopen nacht. Oh, toen hebben ze de hele nacht gevist. En ze hebben niets gevangen. Uur na uur zijn ze bezig geweest. Ze hebben de netten uitgeworpen. Toen een poosje gewacht en het net weer opgehaald. Verwachtingsvol. En weer geen vis in. En ze zijn ermee doorgegaan totdat de zon opkwam. En het ook geen tijd meer was om te vissen. En de hele nacht gezwoegd. En niet een klein visje gevangen. En nu is het dag. En de zon is opgekomen en tegen de middag staat de zon al op middaghoogte. En schijnt zo op het meer. En het water van de meer van Galilee is zo helder. En de vissen zoeken daarom overdag de diepte op. En zijn eigenlijk niet te vangen. En nu krijgt Petrus de opdracht. Werp je net uit. In de diepte. Om vissen te vangen. O, deze opdracht. Ga tegen alle visserslogica van Petrus in. Jarenlang ervaring had hij. Hij kwam uit een vissersgeslacht. En iemand ging overdag vissen op het meer. En nu deze opdracht. Menselijk geredeneerd is het dwaasheid om nu te gaan vissen. En wat zullen die mensen wel niet denken die aan het strand staan? Er waren ook geen vissers bij. Wie gaat er nou overdag zijn net op het meer uitwerpen. En Petrus geeft ook het antwoord aan Jezus. Meester, wij hebben de gehele nacht over gearbeid. En dan staat er eigenlijk in het Grieks in het grondtaal. Gezwoegd, moe wordende. Ze waren er nog moe van de afgelopen nacht. En we hebben niet gevangen. Maar dan lezen we iets daarna. Dat Petrus nog meer zegt, hè. Dan zegt hij het. Maar heren, toch op uw woord zal ik het net uitwerpen. Ondanks die tegenstrijdigheid van de visserservaring en de visserslogica. Maar ik zal toch dat net uitwerpen. O, Petrus ziet op Jezus. En op zijn woord gaat hij aan het werk. Petrus gelooft het. Uw woord is de waarheid. En gemeente, wij hebben Gods woord. Hè? En heeft dat woord ook zeggenschap in ons leven? We hebben een Bijbel. We lezen er elke dag ook in als het goed is. Hè? Maar laten we ook ons door dit woord Gods leiden. Mag dat woord een kracht Gods tot de zaligheid ook zijn in u of in jouw leven. En jongeren, er staat er voor jullie ook wat in de Bijbel. In Psalm 119. Hè, over het woord van God. Waarmede zal de jongeling, dus de jongen, zijn pad zuiver houden? Dus je dagelijks leven. Hoe zal hij dat zuiver houden? Als hij dat houdt naar uw woord. Mag zo het woord er in ons leven zijn. Heere, zou u mij willen leiden? U wil geschieden ook in mijn leven. O David, de Heere zegt het ook in zijn woord bij monden van Salomo. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart. En steun niet op uw verstand. Mag zo het woord Gods er in uw leven zijn. Heren, uw woord is de waarheid. Is het zo werkelijkheid geworden in uw leven? O, dan vertrouwen we niet meer op onze eigen kennis en verstand. Dan is niet onze eigen gedachten onze leidraad, maar Gods woord. En als we dat mogen doen, o, dan leren we ook door dat woord wie nou Christus is. Maar zo mocht Petrus dat ook leren. En op het woord werpt hij het net, woord van Jezus, werpt hij het net uit. Petrus krijgt een opdracht, hè. Maar nu vanmiddag komt ook een opdracht weer tot ons. En misschien al wel 60, 70 jaar, of veel wat korter, 20 jaar of jonger, nog korter. Maar elke zondag komt de eis van God tot ons. Dan geeft de Heer ons een opdracht. Door middel van de prediking van zijn dienaren of als uit Gods gelezen worden de ouderlingen. Dezelfde inhoud wat Jezus verkondigde daar naar het strand bij die mens. Bekeert u en gelooft het evangelie. En wat doen we met dat woord, met die opdracht? Misschien zegt u ja, maar ik kan me toch niet bekeren. Wilt u zich daar zo makkelijk onder vandaan? Ah, weet u het zeker dat u zich niet kunt bekeren? Het is waar. Van onszelf kunnen we ons niet bekeren. Maar bent u daarmee vastgelopen? En waar heeft het u gebracht? Of jou? Wie heeft dat gebracht bij het woord van God? Bent u het woord gaan onderzoeken? Hoe kan ik mij nu bekeren? Want de Heer is zo waard. Dat hij gediend en gevreesd wordt in mijn leven. Dat ik hem lief heb. God mijn schepper. Kan u niet meer onder die eis van God uit. Bekeert u en gelooft het evangelie. Weet u, dan wordt Gods woord werkelijkheid. Dan gaan we het woord onderzoeken. En dan zoeken we naar. Dat de Heere tot ons ook gaat spreken. Vanuit zijn woord, wie hij is en hoe we de Heer, hoe we God kunnen leren kennen. Dan wordt Gods woord waarheid in ons leven. En dat was bij Petrus. En dat gaf ook een ootmoedige reactie. Want dat is ons tweede punt ook. Want Simon, die staat met het scheepje daar op het meer van Galilea. En dan gooit hij het net uit, midden op het meer. Hij zal die gedacht hebben. Ik zal misschien straks wel weer op moeten halen, net zoals vannacht. En weer leeg. Maar toch doet hij het. Het net wordt uitgeworpen. En ze wachten een poosje. En dan wordt het net opgehaald. En dan op klaarlichte dag is het net eerst de diepte ingezakt. En wanneer hij dan naar binnen wordt gehaald, oh, dan is het resultaat overweldigend. Want we zitten net helemaal vol. O, de vangst is overvloedig. Overvol. En net dreigt te scheuren. Hier begint de scheur te komen en daar in het net. En met alle krachten die ze hebben, proberen ze net naar binnen te halen in het schip. Maar als dan die vissen in het schip komen, dan passen ze kleine niet zelfs niet in het bootje. En dreigt het schip ook te zinken. En snel worden ook Jacobus en Johannes erbij geroepen met hun boot. Kom, dan kunnen jullie vissen overnemen in jullie schip. En zo wordt de vis overgelaten. En dan lezen we zo dat beide schepen bijna zinken. Wat een wonder. En dat na een nacht vissen, waar geen één visje werd gevangen. O, wat toont hier God zijn almacht. In dat ogenblik. Hij laat zien wie hij is. Wie is toch deze Jezus? Petrus en Johannes zijn vol verbazing. Wat kan deze Messias veel? Petrus kan niet anders op dat moment dan tussen de vissen voor Jezus neerknielen. Zie hem daar, kinderen. Petrus valt tussen de vissen neer voor Jezus op zijn knieën. En dan zegt hij het in het 8e vers. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. O, Petrus is vol verbazing. En ook de andere discipelen zijn verbijsterd, want we lezen dat zo in het 9e vers. Want verbaasdheid had hem bevangen. En alle die met hem waren over de vangst der vissen die zij gevangen hadden. En dan kan Petrus alleen nog maar uitbrengen. Ga uit van mij. Maar wat hebben deze woorden nou te maken met deze wonderbare visvangst? Petrus ziet Jezus en hij ziet al die vissen. We zouden toch verwacht hebben dat Petrus nu Jezus zou danken voor al die vissen die hij heeft gekregen. Nu kan hij die vissen op de markt verkopen en is er een goed inkomen. Maar dat denkt Petrus helemaal niet aan. Maar hij vraagt aan Jezus van hem uitgaat. Hem verlaat. Weet u wat Petrus ziet? Te midden van die vissen ziet hij daar Jezus staan. En in een ogenblik ziet Petrus wie Jezus is. Maar tegelijk ziet hij ook zichzelf. En dat brengt hem op de knieën. Hij ziet daar Gods zoon. En daar tegenover Petrus. Een zondig mens. En hij weet zijn eigen weet van zijn eigen kleinheid en nietigheid. En aan de andere kant ervaart hij de majesteit en de heerlijkheid van Jezus Christus. En hij is eigenlijk overweldigd door Jezus. Goddelijke macht en majesteit. Er staat zo en ziende. Hij zag iets. Dus niet alleen met gewone natuurlijke ogen. Maar hij zag het tot in het diepst ook van zijn ziel. Het dringt door in een ogenblik. Die waarheid Gods. Tot in zijn hart en verstand door. Deze Jezus is de van God gezonde zoon. Hij is God zelf. Want God heeft alleen zoveel macht en zoveel heerlijkheid. En de kanttekeningen schrijven er ook zo bij. Uit dit wonder erkent Petrus de godheid van Jezus. Petrus is er diep van overtuigd in zijn ziel. Jezus is de Heere van de schepping. Hij is de gebieder van de zee. Over de zee en over de vissen. Later zullen ze dat nog een keer meemaken. In die storm op zee. Op dat meer van Galilea. Dat op zijn machtswoord de wind gaat liggen. en de zee weer vlak wordt, dan zullen ze uitroepen, wie is toch deze? En nu ziet Petrus het ook. Een hele nacht gevist. En geen visje is in het net gezwommen. Dat is ook Gods werk. Maar nu overdag een grote vangst. O Heer, mag Petrus zien dat Hij, dat Christus, de schepper van hemel en aarde is. Hij ziet wie Jezus is. En hebben wij Hem, zoals Petrus, al leren kennen? Misschien zeg je jongeren maar, Petrus zag Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde. Hij was zichtbaar. Je kon hem horen. En toch, ook nu nog, in 2024, spreekt de Heer. Ook onder de prediking. Waarmee is hij in het gewaad van zijn woord, in het midden van de gemeente. Door zijn Heilige Geest. En jongeren, dan kan het zijn dat je in de kerk zit en het woord wordt, Gods woord wordt over Gods woord wordt gepreekt. Maar waar de geest aan het hart gaat openen en dat we dan gaan leren zien wie Jezus is. Dat Hij nou gekomen is als Gods Zoon om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Oh, dan wil de Heer, en dat weten Gods kind, dan door de prediking van het woord soms het hart openen. En dan gaat Gods geest Jezus aan de ziel openbaren. Oh, dan gaan wij hem leren kennen wie hij is. Wat zijn werk hier op aarde is geweest. Dat hij de middelaar Gods en de mensen is. Oh, dan mogen we ontmoeten in het gewaad van zijn woord. En wat is dat groot. Als zo de Heer Jezus zichzelf openbaart aan een ziel. Door middel van de prediking of het lezen ook van Gods woord. En dat we dan met Petrus mogen leren. Wat ook later Paulus ook van schrijft en spreekt in de brief aan Timotheus. Hè. En buiten alle twijfel, de verborgenheid der Godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. Jezus is meer dan een mens. O, Hij is de Zoon van God. Hij is God en mens. Twee naturen in één persoon. Niet te verklaren voor ons als mens. Dat kunnen we met ons beperkt verstand nooit verklaren. Niet te bevatten, maar wel te kennen. En gemeente, dat is niet een kennen met een verstandskennis. Maar hier wordt dat kennen is een geloofskennis. Wat God zelf door zijn geest wil werken ook in het hart. En dan gaan we de grootheid zien van de Zoon van God die gekomen is in deze wereld. O Petrus, dat geloof wat hij mocht hebben, dat wordt beoefend. En beoefend, en dan mag hij zien. U bent hij de Zoon van, u bent de Zoon van God in zijn menselijke natuur. O God is zo laag afgedaald, gekomen onder de mensen. Zo dicht zelfs ook bij Petrus. En dat God zo wilde komen in deze wereld. En is dat al voor ons tot verwondering. We kunnen de geschiedenissen uit Gods woord kennen. En we hebben kerst gehad. En misschien al wel zo vaak het kerstevangelie gehoord. Kunnen we de eerste 7 versen van Lucas 7 helemaal uit ons hoofd. En het geschieden in diezelfde dagen als een gebod uitging van de keizer. En kunnen we het zo verder zo opzeggen. En we kunnen er zo gewoon aan raken. Gewoon vinden. Aan wennen. Dat elke keer weer in december dat evangelie wordt verkondigd. Dan bent u er wel eens werkelijk verwonderd onder geweest. Heeft het uw hart verbroken of jouw hart? Dat God zelf naar deze wereld wilde komen. Immanuel, God met ons. Dat Jezus hier op deze door de vervloekte wereld zijn rondgang wilde maken. Gekomen in een wereld die zo moet lijden onder de gevolgen van de zonde van ons. Maar waar de zonde er overal is. En dat hij wilde komen onder mens. Onder Adams kinderen. Die naar God niet vragen, die naar God zoeken van zichzelf. Die eigenlijk zeggen, we hebben aan de kennis van uw wegen helemaal geen behoefte. Laat ik mijn eigen leven maar leiden. God is dood. Dat horen we in 2024 nogal. Het is niet anders dan eeuwen geleden. God leeft niet. Onmogelijk dat er een hemel is. Zoveel lichtjaren onderzocht, wetenschappelijk. En nooit een hemel kunnen zien. Nooit is er eentje uit de hemel hier gekomen. Om te vertellen wat het is. Alles een verzinsel. En dat werd verkondigd. Nog niet zo lang geleden. Professor Kuiten. Alles van boven komt van beneden. Maar gemeente, heeft u Gods Zoon al leren kennen? Als de van God gezonde zalig maken. Die nou als God mens wilde worden. De mensen in alles gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. Om nou voor zondaar het leven aan te brengen. O Petrus mag het weten. Dit is de verlosser. En daarom lezen we hier nu ook. Dat Petrus hem aanspreekt. Als Heer. In het vijfde vers. Voor het uitwerpen van het net. Zei hij nog meester. Rabbi. Maar na dit wonder. Is het Heer. In het Grieks. Kyrios. En die aanspraak houdt ook een belijdenis in, hè. O, de Kyrios is de bezitter, de gebieder, de eigenaar. In het Oude Testament, in het Hebreeuws Adonai. Eén die macht heeft over anderen. Die het voor het zeggen heeft over een ander. Kyrios. En geen mens op deze aarde kan zich de Kyrios noemen. Ach, door de eeuwen en eeuwen hebben heel wat mensen zich dat wel aangemeten. De keizers wilden zich laten aanspreken en men moest dat zelfs als de Kyrios. Men moest goddelijke eer geven aan hen. En dat is ook in deze tijd nog wel. Maar sommigen die dolen moeten worden aanbeden en vereringen krijgen alsof zij een Kyrios zijn. Maar gemeente, er is maar één Heer en één God. Eén Kyrios. En dat is God en zijn Zoon en de Geest. En is hij nou al uw bezitter? Heeft u de Heer nou? Hey, wie heeft er in uw leven het voor het zeggen? Kijk, een heel eenvoudige vraag. Wie heeft het in het leven voor het, in jouw leven of uw leven, het voor het zeggen? U zelf nog? Stippelt u zelf zo nog uw leven uit? Of is het, Heere, wat wilt u dat ik doen zou? Richt u zo uw leven in. Als u nu morgen het gebed doet. Heere, dat het mag zijn vandaag tot uw eer. Ook als ik mijn dagelijks werk heb, dat niet om mij, uw naam zou worden gelasterd, maar veel geprezen. Wie heeft het nog het zeggen voor het zeggen in, het in uw leven en in jouw leven? Weet u van nature, we hebben gekozen voor een andere koning. Koning Satan. En die heeft het van nature en in ons leven allemaal voor het zeggen. En als we maar gewoon met hem meegaan, dan merken we dat zelfs niet. voelen we er eigenlijk ons nog wel makkelijk onder ook. En doen we eigenlijk zo mee. Lopen achter hem aan. En wat hij voordoet of daarvoor spiegelt, dat doen we gewoon na. Zo blind en dwaas zijn we geworden door de zonde. Maar we zijn gevangen in dat net van Satan. Nee, niet in een net zelfs. We lezen in Psalm 116. De banden van de dood. Ketenen hebben mij omvangen. En is dat nou nog in u en in jouw leven zo? Of mag uw leven zijn onder koning Jezus? Ach, Petrus valt in dat schip tussen de vissen neer. En Petrus dat ziende viel neder aan de knieën van Jezus. Hij buigt diep. En dat neervallen, dat is ook een teken van diep ontzag en eerbied. En hoe bidden wij? Het is belangrijk ook hoor, onze gebedshouding. Een houding, gebedshouding heeft ook een betekenis. En ook dat knielen. Ouders, u leert toch wel uw kinderen dat zij knielen bidden. Ze 's avonds naar bed gaan. En als ze in de morgen weer opstaan, het ochtendgebed doen, ook weer op de knieën. Wijst u er dan ook op hoe groot God is. De grootheid van God, de schepper, de onderhouder van het leven. Maar ook zijn goedheid over ons. Maar ook wie wij zijn. Onze nietigheid en zondigheid. Jonger en ouder, u knielt toch nog wel voor de Heer. Of schuiven we heel makkelijk zo onder de dekens. Even de handen samen, even vast, samen bij elkaar. Even snel de ogen dicht. Een gebedje doen. En het is weer genoeg. Maar hoe staan wij nu voor God? Als er enig besef is wie God is en wie wij zijn. Oh, dan komt dat ook tot uitdrukking in ons bidden en in onze gebedshouding. Lees je maar eens de formuliergebeden achter in de Bijbel. Hoe zij beginnen, eigenlijk ook naar Gods woord. Hè. Jezus die de discipelen dat het onze Vader heeft geleerd. Waarin gesproken wordt wie God is. En daarna wordt gevraagd of de Heer alles wil schenken wat wij nodig hebben voor het tijdelijke en voor het eeuwige leven. Maar God moet de hoogste plaats ook in het gebed innemen. O Petrus voelt hier zijn kleinheid. En dat brengt hem op de knieën ook voor Jezus. En hoe is nou u, jouw gebedshouding? Als we iets van God en Christus kennen. Oh, dan wordt het een buigen voor Gods heiligheid en majesteit. O Petrus realiseert zich. Hij ziet dat wie God is. Hij ziet Gods heiligheid. En ook zijn zondigheid. Want er staat, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. En als je dat ziet, dan zegt hij, ja, die twee kunnen elkaar niet verdragen. En daarom vraagt hij dat Jezus van hem weggaat. Ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. O Petrus voelt die afstand. Die er gekomen is door de zonde. En dat om eigen schuld. Die zonde en schuld die ertussen ligt. Tussen een heilig en goeddoend God ook. En een zondig mens zoals Petrus. En dat lezen we meer in de Bijbel. Denk aan Jesaja. Toen hij geroepen werd door de Heer. Toen hij God zag. En hij uitriep, wee mij. Want ik verga terwijl ik een man van onreine lippen ben. En Petrus voelt zich hier. Zondaar. Een zondig, dwaas, onwetend mens. Zondig. Een jongere, dat is doelmisser. We hebben ons doel gemist. En we kunnen ons dat doel nooit bereiken. wat God van ons eist rechtvaardig. Leven tot zijn eer. We zijn echt zondaar. We kunnen nooit scoren voor God. Want we hebben ons doel van ons leven gemist. Wij geven God niet de eer die hij waard is. En als we dat weten, door leven, dan kennen we ook deze woorden van Petrus. Ga uit van mij. Verlaat mij maar. Onze wegen moeten scheiden. We kunnen niet samen gaan, want u bent zo heilig. En ik zo zondig. Oh, ik ben niet geschikt om uw discipel te zijn en in nabijheid te verkeren. Ach, gemeente, hier zien we nou een boetvaardige zondaar. Ga uit van mij. Maar misschien zegt u, hoe kan dat nu? Hè? We lezen toch in de Bijbel van dat we tot naar de Heere moeten komen. Wend u toch naar mij toe en wordt behouden. Kom tot mij. Hoort en uw ziel zal leven. En dan weet Petrus dat hij een zondaar is. En dan zegt hij, ga uit van mij. Al Gods kinderen weten wat dat betekent. Want Petrus die heeft al een verlangen naar de Heer. Hij kan de Heer niet loslaten. Maar hij voelt, ik heb er geen recht op. Ik ben het niet waard dat de Heer zo nabij mij is. En Calvijn zegt hier ook zo bij. We leren nooit onszelf kennen als wij God niet kennen. En Petrus heeft op dat moment God leren kennen. En ziet hij ook zichzelf. En dan belijdt hij. Ik ben een zondig mens die daartoe geen recht heeft. Dat nog Jezus naar mij omziet. Maar Heer, dan gaat genade schitteren. Dan wordt het een onverdiende zegen. Dat Jezus nog blijft. Bij Petrus. En daar werkt Gods geest ook. Altijd op aan. Dat zalig worden. Een wonder van God is. Dat het goddelijke welbehagen is. Goddelijke liefde. Want ik ben een zondig mens die het niet verdient. Maar Heer. Zie dan in gunst op mij van boven. Wees mij toch genadig. O Heer. En is dat u en jouw verlangen? Petrus zei. Ik heb het niet verdiend. En toch de Heer niet los kunnen laten. Hè? En dat zien we ook bij die tollenaar in de tempel. Hij ging maar helemaal achter in de kerk zitten, jongen. Eigenlijk zeg ik, hoorde, het kan maar niet zijn. Maar hij kon niet anders. En er bleef maar één roep over. Wees mij genadig. En weet je wat nou het wonder is? Zulke roepers hoort de Heer zo graag. Ook vanmiddag. O, hij is op zoek naar zulke roepers. Die het zelf niet meer weten en niet meer kunnen. Die nou genade nodig hebben. Dan kan de Heer ook zijn genade kwijt. Want wie is onze God? Aan onze God gelijk. Die armen opricht. Uit het slijk. En dat is ook ons derde punt. Een troostvol antwoord. Maar laten we daar eens van zingen ook. Uit Psalm 113. En daarvan het vierde vers. Ons derde punt, een troostvol antwoord. Ziet u daar Petrus, zijn knieën liggen voor Jezus. In het midden van dat scheepje. En dat is zo'n gezegende plek, gemeente. Als we aan de voeten van Jezus mogen komen. Daar is er nog nooit een weggestuurd. O, als we met al onze zonden, met ons verzondigd leven, voor zijn aangezicht komen. Heere, help. Als we zo als een verslagen zondaar het alleen ook van hem verwachten. Als ik maar de zoon van zijn kleed zal aanraken, dan zal ik gezond worden. Tot wie zal ik dan anders heen gaan? U heeft toch de woorden van het eeuwige leven. O, dat is zo'n gezegende plek. Als ik met mezelf alles ben uitgewerkt. Waar ik in mijn leven ben vastgelopen. God niet kunnen ontmoeten. God me ook niet meer te kunnen missen. Maar dan aan zijn voeten komen. Die toevlucht te nemen tot hem. O, dan valt het echt mee. Eeuwig mee. De Satan zegt, ja, dan moet hij eerst nog dit. En zou hij u wel willen ontvangen? Jongeren, lees de Bijbel maar door. Tijdens Jezus' omwandeling. Wie kwamen er bij hem? Hoeren en tollenaren. Hij gaat zelfs met hem. Hij zocht die vrouw daar bij de Samaria op. Die zoveel zonde had gedaan. En nu zegt hij het hier. Tot Petrus. Vreest niet. Petrus die moet zeggen. Het kan niet. O Heer, de Heere keert zich hier niet af. Van een onwaardige zondaar. Al zijn die het wel waardig. Maar hij buigt zich tot naar hem toe. O, hij roept het tot hem. Vrees niet. En dan juist in het tegen een hart. Wat moet vrezen. En keizer moet zeggen. Hoe zal ik ooit God kunnen ontmoeten. Want het is verdiend. Dat de Heere me wegwerpt. Maar Heer. Toch de Heere niet los kunnen laten. Maar dat werkt de Heere altijd in het hart. Want waar is liefde wordt uitgestort. Qua de week komt er wederliefde. Naar de Heere. En ze zullen getrokken worden met koorden van liefde. Ook Petrus. En wat is dat een wonder, hè? Dat Petrus niet, dat een arme, boetvaardige zondaar niet wordt verteerd. Voor Gods aangezicht. Die voor bij de Heere komt. En gelooft u dat? Ach, we denken veel te klein van de Heer. Zou de Heer het wel kunnen en willen? Maar gemeente, de Heere doet het. Wie tot hem komt, zal ik geenszins uitwerpen. En de Heere wist wie Petrus was. En wie hij ook bleef. Dat hij hem straks zal verloochenen. Ik ken die mens zelfs niet. Er zelfs een eed op aflegt. En dan toch vrees niet. En hoe kan dat nou? Dat die heilige God nog te doen wil hebben met zondaren. Met u en met jou. Dat kan u alleen om zijn zoons. Om Christus wil. Zo kan God alleen een zondig mens aanzien. In zijn zoon Jezus Christus. In zijn of. Maar zo kan ook alleen maar een mens voor God bestaan. Niet ons werk, niet ons geloof, niet onze bevinding, niet ons werk, wat we misschien goed doen van onze naasten nog wat. Nee, goed doet geen nut, de dagen der verbolgenheid, maar de gerechtigheid van Christus, die redt van de dood. En dat heeft Jezus ook gezegd. Dat lezen we in het laatste hoofdstuk, Bijbelboek. Openbaring 1. Als dan Johannes ook Jezus ontmoet in dat visioen en neervalt. En hetzelfde als Peter. Maar waar dan de Heer, de koning, de verhoogde koning Jezus, het gaat zeggen tot Johannes. Vrees niet. O, die vrees is niet nodig. En dan laat Heer Jezus ook horen. Waarom niet? Ik ben de eerste en de laatste en die leef. En ik ben dood geweest en zie ik ben levend in alle eeuwigheid. En daarom klinkt nu tot Petrus. Een mens van nature ten doden opgeschreven. Vreest niet. Want ik ben Christus. De Zoon van de levende God, die leeft tot in eeuwigheid. Gemeente, wij allen zijn onder de toren van God gekomen. Dat oordeel Gods rust op een ieder van ons, zoals we geboren zijn. Die drievoudige dood. Maar dan schenkt de Heer ons nog het tijdelijke leven. Maar zal hij nou straks die eeuwige dood moeten ondergaan? Maar nog is er een weg ter ontkoming in de levende Jezus Christus. Want hij is naar deze aarde gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Voor mensen die nou midden in de dood liggen. Is hij zelf de dood ingegaan? Heeft hij zijn leven gegeven om het leven aan te brengen, nog voor dode verzondaars harten, zondaar. Hij is dood geweest. We mogen Nieuw Testamentische kerk zijn. En hij leeft. En daarom hoeft een zondaar, die met al zijn zonden en ellende tot hem zich ter genezing wendt, niet te vrezen. Vrees niet. Gelooft alleen. Bent u zo naar de kerk gekomen? Als zo vreesend. Ach, hij slaat toch schoon. Oneindig hoog. Op hem het oog. Die nederig voor hem knielen. Vrees niet. Als de Heer dat aan het ziel openbaart. Maar we dan moeten zeggen, Heer, zou nog van mij kunnen. Maar dan te mogen horen. Ziet, ik ben uw heil alleen. O, ik verbang je niet van mij. Ik zal je niet verlaten. En Petrus ontvangt het tegenovergestelde wat hij vroeg. Hij mag dicht bij Jezus blijven. Ga uit. Komt. Tot mij, vrees niet. O gemeente, het is zo'n gezegende zaligmaker. Een volkomen zaligmaker. En voor wie nou? Voor dan zo'n volkomen zondaar die het nooit goed kan doen in zichzelf. Maar nou is hij gekomen niet om te zoeken rechtvaardigen. Maar die zondaren tot bekering. Een zondaar die nu alles gedaan heeft om God te vertoornen. En misschien moet u zeggen, ja, dat is nou mijn leven. Zo was mijn leven. Alleen maar heb ik God vertoond door mijn zonde. En als we dat leren zien en ons schuldig stelt voor God, wat wordt het dan raak als door het geloof gezien mag worden op de van God gezonde zaligmaker Jezus Christus. Dat hij nou alles gedaan heeft om de toren Gods weg te nemen. En mag u dat kennen, kinderen, zie. Die toren die op mij moest rusten, heeft hij weg gedaan. Ik in uw plaats. Gemeente, dat is nou de rijkdom van het evangelie. En ze worden om niet gerechtvaardigd. Dat is nou genade. Dan is genade echt genade. Dat heeft Petrus mogen leren. En als het goed is leren al Gods kinderen dat. En die twee schepen. die zijn porren vol vis. Er is genoeg om verkocht te worden. Maar dat is het doel niet van deze wonderbare visvangst. Want deze visvangst is ook een profetie. Een waarborg hoe het werk van Petrus als visser de mensen zal zijn. Want straks zal het net van het evangelie zal hij gaan uitwerpen in de mensenzee. Om mensen tot de zaligmaker te brengen. Dat is het mooiste werk. Andreas had Johannes, had Petrus gebracht bij Jezus in het zuiden van Israël. En dan wacht Petrus straks. Mag hij het net van het evangelie uitwerpen. Dan staat hij dan op de Pinksterdag. Dan mag hij staan voor de Farizeeën. Ze met de geest van God gedreven. En als u de zendbrieven van Petrus leest. Als de ene diepte en de rijkdom van Christus vertolkt heeft in het Bijbelboek. In het Bijbelboek is het Petrus wel. U dan die gelooft, zegt hij dan, is hij dierbaar. Dan mag hij het uitstallen. De heerlijkheid, de noodzakelijkheid, ook maar de gepastheid. En de dierbaarheid van Jezus. En dan mag hij het net gaan uitwerpen. En dat net zal, en het zal niet te vergeefs zijn. Want de Heere staat zelf voor zijn werk in. Dat lezen we in Handelingen 2 vers 47 later. En de Heere deed dagelijks toe tot de gemeente die zalig werd. Petrus zal vangen. De gemeente in het grondwoord staat. Hij zal vangende zijn. Dat werk gaat door. Oh, want Jezus zelf zorgt ervoor. En hij zegt het hier. Van nu aan zult gij mensen vangen. God zelf staat garant. Ook in het jaar 2024. Hoor. Dat er stort al en dat er zal komen. Een ontelbare schare van gezaligden. Die niemand ook zou kunnen tellen. Kinderen, jongeren en ouderen. En dan mag u vandaag weer onder dat visnet van het evangelie verkeren. Hè? En hoe bent u daaronder nu? Als zo'n vis wat nog wil wegspartelen bij dat net. Daar alles aan doet om uit dat net vandaan te komen. En dat kan op heel verschillende wijzen zijn. Het kan in een stukje ongeïnteresseerdheid zijn. Over ons heen laten komen en morgen maar weer aan het werk gaan. En ja, ik ons leven maar weer verder leiden zoals het altijd is gegaan. Of is er een uitzien om gevangen te worden onder het visnet van het evangelie. Heere, spreek tot mijn ziel. O Pita, of je gevangen mag worden. Door Gods woord en door Gods geest. Hier in deze geschiedenis zien we dat voor God niets te wonderlijk is. Geen één vis. En toen er net vol vissen. Op één woord. Één wenk van Gods alvermogen. Wordt het hardste hart verbroken. Wordt de doodste zondaar levend. Petrus. Hij hoeft niets te verliezen. Hij zei ga uit, weg. Maar dat hoeft hij niet te verliezen. Hij ontvangt juist een troostvolle belofte en toezegging. En hij ontvangt de zekerheid. Als hij straks uitgaat. Dat hij ook mensen zal vangen in het net van het evangelie. En op het meer van Galilea. Te midden van die overvloed van vissen. Toont de Heere dat aan Petrus en de anderen. En nu zal ik jullie zo maken. Als vissers der mensen. Van die vangst zal zeker zijn. Zoals het nu daar is op het meer. Zo straks. En dat is ook de troost voor al Gods dienaren. Zaait aan alle water. Werpt het brood uit op het water. En je zult het vinden na vele dagen. Want Handelingen eindigt. onverhinderd. Want het ligt vast, gemeente, in de handen van de koning van de kerk, Christus Jezus. En daarom heeft Gods kerk toekomst. En daarom staat deze wereld nog, omdat er nog toegebracht moeten worden. Opdat er nog hem zullen volgen. En volgt u hem? Petrus en de anderen komen aan land. Met die twee scheepjes bolvorden vol vis. En uit vers 11 blijkt dat niet alleen Simon Petrus, maar ook de andere vissers het heilgeheim kennen dat Jezus Gods zoon is. En als zij de schepen aan land gestuurd hadden, verlieten zij alles en volgden hem. Alles verlaat, Jezus volg. Wat volgt u? Wat volg jij nu na? Wat volgt u na? Die gepaal van grote waarde, die ook vandaag weer verkondigd is. U mocht vandaag verkeren op de markt van vrije genade. Maar die paal van grote waarde, ook uit deze geschiedenis mocht naar voren komen. Dan gaan we er weer aan voorbij. Misschien verkeert u voor het laatst op die markt. En wat zal het dan zijn, hè? Als we dan zo moeten eindigen ons leven. Eeuwig zonder God. Eeuwig zonder het lam. Maar nog klinkt vandaag. Ook die goddelijke boodschap. Woord. Bekeert. En gelooft het evangelie. Vrees niet. Dat mag ook klinken. Ook vandaag. Maar volg mij. Wie volgt u? Gaat uw hart naar Jezus uit? Ach, dan is het. Misschien met heel veel schok. Als u ziet op uzelf, kan het wel. Ach, kom tot hem. Want wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Amen. Heren, dan mocht ook vanmiddag uw woord verkondigd worden en zou het tot een rijke zegen willen stellen, ook in het midden van de gemeente. Tot eer van uw naam. En dat het mag zijn, heren, dat het woord ingang mocht vinden. Vruchten mocht voortbrengen van geloof en van bekering. En dan zal het nooit tot uw ledig wederkeren. Maar het zal doen wat u behaagt en het zal weer voorspoedig zijn in hetgeen waartoe u het zendt. En dan mochten wij uw woord horen. Dan weet u wat de uitwerking zal zijn in het leven van een ieder van ons. Mocht het zijn. Een reuken ten leven. O Heere, zou u zo uw genadewerk nog willen verheerlijken. Mensen willen vangen. Door dat visnet van het evangelie. U kent een ieder van ons. Zou u met de gemeente willen zijn. Veilig in onze woningen willen brengen. Ons deze week willen bewaren voor een onverwachts en onverzoende dood. Al het zondige van deze middag willen vergeven. Het u willen zegenen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we nog samen zingen naar Psalm 26 en daarvan het 7e vers. Daar wordt uw lof verbreid, o oppermajesteit, en wat er verder volgt. Gaat heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.